Gemeente, de predikant is nog onderweg. Ik heb begrepen dat de randweg helemaal vaststaat. En in afwachting daarvan zou ik willen vragen om met elkaar eerst wat te gaan zingen. Ik dacht aan Psalm 72. En wellicht dat de organist dat ook er nog even bij kan zoeken. Psalm 72, ik stel voor dat we met elkaar zingen. Vers 1. Vers 2 en vers 3. Psalm 72, vers 1, 2 en 3. Geef Heer de Koning uw rechten en wat daar verder volgt.
ons hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en nooit zal laten varen het werk zijner handen. Amen. Zien de dominee zich verlaat heeft en vermoedelijk vastzit door het verkeer bij het Feyenoordstadion, hoop ik deze dienst tot hij binnen zal komen te leiden. En mocht hij niet komen, dan hoop ik voor u een preek te lezen. Bij deze. We zingen nu samen Psalm 95 en daarvan het eerste en het vierde vers. Laten we nu tezamen ons geloof belijden en daarna met elkander zingen Psalm 48 daar van het zesde vers. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig slot. Psalm 48 vers 6. En wij spreken al dus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. We lezen u uit 1 Johannes 2 vanaf vers 28 tot en met hoofdstuk 3 vers 6. En vervolgens uit Openbaringen 5 vers 6 tot en met 14. En nu, kindekens, blijf in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben, wij hem van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een iegelijk die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. En vervolgens lees ik u uit Openbaring 5, vanaf vers 6 tot 14. En ik zag en zie in het midden van de troon en van de vier dieren in het midden de ouderlingen een lam staande als geslacht, hebbende zeven hoornen en zeven ogen, dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn uit alle landen. En het kwam en het heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. En als ik het boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neer, hebben er nu de cites en de gouden violen zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig het boek te nemen en de zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons en onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen heersen op aarde. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen. En hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000, zeggende met een grote stem: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat in deze is, hoorde ik zeggen: hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: amen. En de 24 ouderlingen vielen neer en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Zo samen bidden. Groot, heilig God, uw naam zij geloofd en gedankt, dat wij als gemeente weer deze middag samen mogen komen in uw huis. Dan komen we onder het spanningsveld van uw Heilige Geest, want wij ruimen toch allemaal een plaats in voor hem, Heere. Want wat brengen wij zelf mee naar de kerk? Wij brengen mee onze moeite, ons verdriet, onze pijn, ons gemis, mogelijk ook onze blijdschap, onze vreugde en het verlangen om weer in uw huis te komen. Want het is toch heerlijk, Heere, om tezamen weer dat woord van u te horen. Gij zijt een liefrijk God. Gij hebt nog geen behagen in ons geschonken dat gij ons nog weg zou nemen. We mogen nog leven in het heden der genade. En de roepstem van u mogen we weer horen. Heere, en als gij spreekt, Heere, dan worden we stil. O Heere, wil ons hart dan ook maar bewegen. En geef, Heere, dat we buigen voor dat woord dat tot ons komt. Opdat uw naam wordt groot gemaakt. Want dat is altijd de bedoeling van uw woord. Toen we vanmiddag zelf deze dingen mochten lezen bij Calvijn, Heere, toen werden we daardoor ontroerd. En het ontroert mij hier op de preekstoel weer om van uw grote naam te mogen spreken. Wat heeft hij grote dingen gedaan. En mocht in uw koninkrijk tijdens hervorming, mocht hij veel betekenen. En nu leven wij er al 500 jaar na. En ook wij, heren, mogen nog veel van u ontvangen. U hebt nog geen behagen gehad om terug te komen. Maar de verwachting mag wel in ons hart leven. Heren, kom haastelijk. Dat wij het niet meer, heren, vinden op deze aarde. Dat we onze pennen niet vast hebben gezet. Maar dat we een verlangen hebben om u eenmaal te ontmoeten. Heren, als dat in ons hart mag leven. Heren, dan hebben wij iets ontvangen. Dat een klein nood is. En dat ons hele leven meegaat. Maar kennen wij u nog niet, heren, dan is er vanavond nog de gelegenheid om ons te buigen voor uw aangezicht en te vragen, heren, wat wil gij dat ik doen zal, opdat uw naam vereerd wordt. Heren, schenk ons dat. Uit genade en wees ons zo nabij. Zegen het woord en sterk mijn heren, door u alleen, om Jezus wil. Amen. Er zal worden gecollecteerd voor kerkvoordij en de diaconie. Ik zie de predikant niet komen, dus wij gaan verder. Met Gods hulp moet dat kunnen. Als we dan, dan gaan we het samen zingen. Dat doen we dan uit Psalm 34, daarvan het eerste, het vierde en het zesde vers. Voor de organist zeg ik het nog een keer. Psalm 34, vers 1, 4 en 6. Thank you. gemeente, ik hoop deze middag een preek te lezen van wijlen professor Dr. Graafland, die hij in 1991 heeft gehouden. En daar lezen wij de tekst. En daar staat: geliefde, zo wij kinderen Gods, zo zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard dat wij dat zullen zijn. Maar wij weten, als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. Na de prediking zingen we daarvan, als antwoord daarop, Psalm 20, vers 1 en 3. Gemeente, ik moet er dit van zeggen. Er zijn elementen in dat de eerste persoonsvorm wordt gebruikt. Dan moet u daar maar professor Graafland in zien, want die heeft dat uitgesproken. Nogmaals, gemeente, onze tekst begint een beetje wat we tegenwoordig noemen soft. Geliefde. Zo spreekt Johannes zijn lezers hier aan. En omdat ik er nu maar direct van uitga dat wij vanmiddag ook tot die lezers behoren, zullen wij dus ook zo worden aangesproken. Toch wel een beetje vreemd. Want ik kom hier vanmiddag preken, maar ik ken vrijwel niemand van u. En om u dan aan te spreken als geliefde, dat slaat wel ergens op. U moet het echter wel aan denken dat hier niet staat lieve mensen of lieve gemeente. Je hoort het nog wel eens zeggen, lieve mensen. Stel dat ik vanmiddag ook u zo zou aanspreken, lieve mensen. Het zou natuurlijk wel kunnen, maar dan moet u ook lief zijn. En dat weet ik juist niet. 50 jaar gemeenteervaring heeft me geleerd dat dat niet altijd meevalt. Mensen zijn doorgaans niet zo lief. Ook in de christelijke gemeente niet. En als ze lief doen of lief voordoen, dan moet je helemaal uitkijken. En dat besef ik goed dat ik zelf ook lid van de gemeente ben. Maar gelukkig staat dat er niet in deze tekst. Als het er wel stond, zouden ze, denk ik, moeten zeggen, dat is echt een vergissing. Misschien gold het nog wel voor de gelovigen die Johannes hier aanspreekt. Maar niet voor ons. En ja, dan zou het ook het vervolg van deze tekst niet voor ons gelden. En dat zou ik wel jammer vinden. Er staat echt niet lieve gemeente, maar geliefde gemeente. We worden dus niet aangesproken op een kwaliteit van onszelf, maar op hoe de ander over ons denkt. En die ander is niemand minder dan God. Hij spreekt ons aan als geliefde. Dat doet God en dat kan hij doen, omdat hij zijn liefde ons gegeven heeft. Daar begint Johannes dit hoofdstuk dan ook mee. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Die liefde is zo groot dat hij ons zijn kinderen noemt, zegt Johannes. De Vader wil onze Vader zijn. We zijn voor hem geliefd, door hem geliefd. Geliefd in de geliefde, onze Here. Maar toen is er ook een liefde ontvlamd in ons hart. Nu hebben wij hem ook lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus zeg nou maar niet lieve mensen of lieve gemeente, want nogmaals, het is nog maar de vraag of we dat zijn. Maar ik mag u wel aanspreken als geliefde. Want dat is in ieder geval waar. Dat de Vader ons lief heeft. En dat wij daarom hem lief hebben. De Vader dus, maar dan ook elkaar. Ja, dat ook. Omdat wij tot hetzelfde gezin van diezelfde Vader behoren. Zelfs als zijn we niet lief voor elkaar, wel zijn we elkaars geliefden. Dankzij onze liefhebbende Vader, omdat hij geen lievertjes, maar zondaars heeft lief gehad, om Christus wil. Overigens is dit wel een positieve inzet, om u als gemeente zo aan te spreken. Is dat dan niet te hoog gegrepen? Vindt u dat dan? Ik zou zeggen, wacht nog even met uw commentaar wat er volgt. neem het erover. Het zal een klein stukje zijn, de dominee neemt het zo van me over. Ja. Overigens is het wel een positieve inzet om als gemeente zo aan te spreken. En dan zegt Johannes, is dat niet te hoog gegrepen? Vindt u dat dan? Ik zou zeggen, wacht nog even met uw commentaar, want wat er volgt klinkt nog veel positiever. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods. Dat is nog wat. Vanmorgen of vanmiddag zomaar tegen u te zeggen. Ja, en toch staat er met grote stelligheid zelfs. Nu zijn wij. Dat kan niet missen. Want wie zijn wij anders dan u en ik, die hier als gemeente bijeen zijn. Tot zover.
We zullen zingen, stel ik voor, van Psalm 110 ter inleiding op de schriftlezing uit 1 Korinthe 15. Uit Psalm 110, de versen 1, 2, 5 en 7, de koningspsalm. Dat de Heer aan de rechterhand zit om vandaar de wereld te regeren. Psalm 110 zullen we eerst zingen 1, 2, 5 en 7. We lezen gemeente 1 Korinthe 15 vanaf vers 12 tot 28. Dus vanaf vers 12 tot 28 uit 1 Korinthe 15. Daar is vol Gods heilig woord lezen. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij de doden opgewekt is, hoe zeggen dan sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En als er geen opstanding der doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking ijdel en ijdel is ook uw geloof. En er worden ook wij bevonden valse getuigen van God, want we hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, als namelijk de doden niet opgewekt worden. Want als de doden niet opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet opgewekt is, dan is uw geloof te vergeefs, dan zijt ge nog in uw zonden. En dan zijn ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien we alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want omdat de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk ze allen in Adam sterven, alzo zullen ze ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een ieder in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in zijn heerlijkheid, in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, als hij het koninkrijk aan God en de Vader zal hebben overgegeven, als hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij, alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij moet alle dingen zijn voeten onderwerpen. Toch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, is het openbaar dat hij uitgenomen, uitgezonderd wordt, die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dus aan de Zoon, dan zal ook de Zoon zelf worden onderworpen, dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. De tekst voor de preekgemeente is deze schriftlezing vers 25 en 26. Ik lees het nog één keer voor. 1 Korinthe 15, de versen 25 en 26. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. We schrijven boven de preek als thema: uw koninkrijk, kom toch, o Heer. In eerste plaats willen we nadenken over de noodzaak van het koningschap. Paulus schrijft, hij moet als koning heersen. Tweede plaats, de duur van het koningschap, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. En derde plaats, de kracht van zijn koningschap, dat hij zelfs de dood zal overwinnen. De noodzaak van het koningschap, de duur van het koningschap en de kracht van zijn koningschap. We zullen eerst zingen, stel ik voor, de Paaspsalm 118, de versen 12 en 13, ter inleiding op de prediking. 118, 12 en 13. Dit is de dag, de roem der dagen, en het 13e vers: gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. 118, 12 en 13. Gemeente, we leven op deze zondag tussen Koninginnedag 30 april en de komende Koningsdag, Hemelvaartsdag. 2 dagen geleden was de Koninginnedag en volgende week donderdag, als we beleven mogen, de Koningsdag van de Heere Jezus Christus, de Kroningsdag, de dag van zijn troonbestijging. En daarom willen wij vanmiddag met elkaar nadenken over 1 Korinthe 15 vers 25 over het koningschap van Jezus. Hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De tekst spreekt dus, gemeente, van Jezus koningschap te midden van de vijanden. En we zullen zien dat deze woorden licht geven over hemelvaart en de tijd tussen hemelvaart en de wederkomst in. 1 Korinthe 15, een bekend hoofdstuk, een overbekend hoofdstuk. Dat gaat over de opstanding der doden. En u weet wellicht dat de gemeente van Korinthe dat niet geloofde. Want de gemeente van Korinthe was een Griekse gemeente. Waar de ziel overgewaardeerd werd en het lichaam van weinig of geen waarde was. De belangrijkste dag van je leven was volgens de Grieken de dag dat je ziel, het lichaam, de kerker van je lichaam uit kon vliegen. Het was de dag van de dood. Het lichaam had geen enkele waarde. Dat dat lichaam eens zou worden opgewekt uit de doden, dat wilde er bij de gemeente van Korinthe niet in. Maar Paulus zegt, zo zeker als Jezus opgestaan is uit de doden als de eerste, zullen straks al de lichamen van de gelovigen ook worden opgewekt, om aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig te mogen worden. Sinds de paasmorgen duift de eerste korenhalm op de dodenakker. De dood is door 1 mens in de wereld gekomen, door Adam de eerste. En de opstanding der doden is ook door 1 mens, Adam de tweede, in de wereld gekomen, zegt Paulus. Want vers 22, gelijk ze allen in Adam sterven, alzo zullen ze ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dus die laatste woorden zien duidelijk, gemeente, op de opwekking van de doden op de jongste dag, op de laatste dag. Als die van wanneer die van Christus zijn, zullen opgewekt worden uit hun graven, dan komt daarna het einde. Daarna zal het einde zijn als hij het koninkrijk aan God en de Vader zal hebben overgegeven. Als hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij, alle macht en kracht. Horen we het goed, gemeente? Christus zal dus straks, als de doden opgewekt zijn, dan geeft hij het koninkrijk aan zijn Vader terug, nadat hij al zijn vijanden zal hebben overwonnen. De tekstwoorden geven van deze gedachte een nadere uitwerking. Vers 24, het koninkrijk geeft hij terug aan de Vader, als hij zal vernietigd hebben, teniet gedaan hebben, alle heerschappij, alle macht en kracht. En dan bedoelt Paulus daarmee dus de antichristelijke machten. Denk ook aan de Romeinse overheid in die dagen die de christenen vervolgde. Wel, als al die antichristelijke machten teniet gedaan zullen worden, dan geeft hij het koninkrijk terug. Want, zegt de tekst, vers 25, hij moet als koning heersen, totdat. In de eerste plaats, zeiden we al, spreekt de tekst dus, gemeente, over de noodzaak van Jezus' koningschap. Hij moet als koning heersen, zo schrijft de apostel Paulus. Moeten, in dat woordje horen wij een stukje goddelijke noodzaak. Het woordje moet wijst dus duidelijk, gemeente, op de opdracht van de Vader. Immers Christus staat hier in zijn menselijke natuur. In zijn menselijke natuur staat hij hier, gemeente, onder zijn Vader. Het is de mens Jezus die het koningschap opgedragen krijgt. Want hij moet als koning heersen. Daar heeft de Vader de Zoon Jezus als middelaar in zijn menselijke natuur voor bestemd. Aan het kruis gaf Jezus zijn leven. Daar stierf hij als de koning van de Joden. Maar hij stond op uit de doden als de paaskoning. En 40 dagen na Pasen heeft de Vader zijn Zoon opgehaald in het Vaderhuis. En wat zei Jezus? Kort voor de hemelvaart, gemeente, u kent die tekst wellicht uit Matteüs 28. Toen zei Jezus, gegeven is aan mij alle macht in de hemel en op de aarde. Dat houdt dus in dat God de Vader sinds de hemelvaart de wereld regeert op de wijze van de Heere Jezus. God de Vader gaf aan Jezus het wereldbestuur in zijn handen. En daarom mogen we zeggen, gemeente, dat sinds de hemelvaart Jezus als middelaar in zijn menselijke natuur regeert hij als middelaar over de hemel en de aarde. Gegeven is mij alle macht, je kunt ook vertalen volmacht, Griekse woordje exousia betekent volmacht, autoriteit, gezag. Aan mij is gegeven alle volmacht over de hemel en de aarde. Zo heeft dus God, gemeente, God de Vader, de Christusregering ingesteld. God de Vader die wil dus dat de aarde wordt geregeerd sinds de hemelvaart tot de wederkomst toe door de handen van de Zoon. De theocratie wordt dan ook Christocratie sinds de hemelvaart. Want Hij, de Zoon, Jezus in zijn menselijke natuur als middelaar, Hij moet als koning heersen. Het woordje moeten is een belangrijk werkwoord. Komt dat ook tegen het Lijdensevangelie, Lucas 9. De Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden. Denk aan de prachtige geschiedenis van de wandeling naar Emmaus, waar we dat ook lezen. Dat ook dat goddelijke moeten. Denk aan de Emmausgangers waar Jezus zegt, moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan. Hij moest lijden, het kon niet anders. Het was geen noodlot, het was geen dwang, maar het is het moeten van Gods welbehagen. Hij moest lijden, hij moet als koning heersen, dat moet door de Vader van Gods wegen. Het moeten van Gods welbehagen. Dat heeft de Vader zo besloten in zijn verborgen raad. En de Zoon in zijn menselijke natuur als middelaar wil en zal die raad van de Vader ook ten volle realiseren en uitvoeren. Hij moet als koning heersen. Dat hadden we toch echt niet kunnen denken, gemeente, op de dag van Golgotha, dag van Goede Vrijdag. Als we daar staan bij het kruis van de Heere Jezus. En daar zien we hem sterven, een man bloedend uit vele wonden. En toch heeft Pilatus, gemeente, op de Goede Vrijdag een goede preek gehouden. U zegt, Pilatus heeft toch nooit een preek gehouden, een Romein, een heiden. Toch heeft Pilatus, mogen we zeggen, in zekere zin gepreekt. Zonder één woord te zeggen, heeft hij boven het kruis laten aanbrengen, dat bekende bordje, weet u wel, INRI, die afkorting, INRI. Dat betekent Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Dat heeft Pilatus boven het kruis laten plaatsen. En Pilatus heeft daar een goede preek mee gehouden. Zonder dat hij het wist, heeft hij een diepe waarheid uitgesproken. Want Jezus is de koning van de Joden. Hij is de koning van de ganse aarde en gemeente. Hij ging zijn koninkrijk juist baseren. Zijn koninkrijk heeft hij gebouwd op het kruis. Hij heeft zijn koninkrijk gebouwd op de basis van zijn eigen bloed. Het bloed is de bodem en de basis onder het koninkrijk van Christus. Dus die Pilatus heeft er een hele goede preek eigenlijk gehouden, zouden we kunnen zeggen, op die Goede Vrijdag. Dat bordje boven het kruis. Daar, gemeente, de diepste vernedering. Maar Pilatus heeft woorden van waarheid uitgeschreven. In 3 talen zelfs. Alle mensen konden het lezen in de eigen taal. In het Grieks, Aramees en Latijn. De diepste vernedering voor Jezus op het kruishout van Golgotha. Dieptepunt, de nederdaling ter helle. Maar hij is zo de koning. Door te bloeden is hij de koning. De basis, weet u, is dus zijn eigen bloed. Daar heeft hij zijn koninkrijk gefundeerd op Golgotha. Diepe vernedering. Paasmorgen, de verhoging. Als dan de Vader de Zoon opwekt, gemeente, uit de doden, uit de doodslaap. En als de paaskoning gaat hij 40 dagen lang op bezoek bij zijn twijfelende discipelen om hen te overtuigen van zijn heerlijke opstanding uit de doden. En op de grote dag van de hemelvaart, gemeente, dan haalt de Vader zijn Zoon in zijn menselijke natuur, in zijn verheerlijkte menselijke natuur, thuis. En met grote letters, met eerbied gesproken, gemeente, staat boven de hemelpoort, welkom thuis, hoofdletter T, welkom thuis, mijn Zoon. En de poorten van de hemelgemeente gaan open van de hemelstad. En Jezus komt binnen met zijn verheerlijkte lichaam. En de engelen en de gezaligden roepen hem tegemoet. Ze juichen hem tegemoet als Jezus zo de hemelzaal binnentreedt. En de Vader zegt: het is vandaag Koningsdag, mijn kind. De troon en de kroon zijn voor u bestemd. Eergisteren gemeente Koninginnedag, een mooie dag, daar mogen we dankbaar voor zijn. Alles is goed verlopen in Zeeland, de Middelburg en Wemeldingen, geen ongeregeldheden, daar mogen we dankbaar voor zijn. Maar volgende week donderdag gemeente is de grote dag van de koning. Dan mag de witte vlag vanaf de kerkgebouwen, ook in Rotterdam, wapperen. De witte vlag met daarop het grote rode kruis van Jezus. We leven tussen de Koninginnedag en de Koningsdag, want de Koningsdag, Hemelvaartsdag, is de Kroningsdag, de dag van Jezus' troonsbestijging. Daar zit hij, aan de rechterhand van de Vader. En dan bestuurt hij vanaf de dag van de Hemelvaart, gemeente, bestuurt hij zo de aarde die nog één grote chaos is. Hij heeft de ereplaats gekregen naast zijn Vader, een kroon van fijnste goud op zijn hoofd gezet. Een beloning op zijn verzoenend lijden en sterven op het kruis van Golgotha. En op de dag van de hemelvaart dus draagt de Vader de regering van de aarde over aan de Zoon. En gaat hij de aarde regeren, God de Vader, door de middelaarshanden van Jezus Christus. Paulus zegt het hier, gemeente, hij moet als koning heersen. Dat is een goddelijk moeten. En Jezus ontvangt het koningschap over deze aarde die door onze zonde een chaos is geworden. Maar de chaos wordt door Jezus koningschap wat verborgen is. Door zijn verborgen koningschap wordt de chaos eens weer een harmonieuze kosmos. Van chaos tot kosmos door de regering van Christus handen heen. De noodzaak van het koningschap. Hij regeert. Jezus, de Vader, heeft het koningschap, de regering aan zijn Zoon overgedragen. Tussen hemelvaart en de wederkomst regeert God door de handen van Christus. De Christocratie is aangebroken tot de dag van zijn wederkomst. Tweede, de duur van het koningschap. Totdat, zegt de tekst, moet als koning heersen, totdat hij al die vijanden onder zijn voeten gelegd zal hebben. Ja, dat zijn belangrijke woorden, gemeente. Een citaat op Psalm 110, daar werd ook net gezongen voor de preek, niet waar? Psalm 110 hebben we gezongen. En daar kunnen we ook lezen, de Heere, met vijf hoofdletters, Yahweh, dus de Vader, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Dan is de Heere dus de Vader, Yahweh. En de Heere, de Vader, heeft gesproken tot mijn Heere, met kleine letter geschreven, één hoofdletter, dat is Adonai. Dus dat betekent dat Yahweh, de Vader, gesproken heeft tot zijn eigen Zoon. Zit u aan mijn rechterhand. Ga daar zitten, mijn Zoon. En die Psalm 110, gemeente, die wordt tientallen keren in het Nieuwe Testament geciteerd. Een belangrijke psalm blijkbaar. En die psalm die komt tot vervulling, tot volheid op de dag van de hemelvaart. Toen heeft de Heere, Yahweh, de Vader gesproken tot de Zoon, tot de Heere, Adonai, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal hebben gezet tot een voetbank onder uw voeten. Dat zegt u dus God de Vader, gemeente. En Paulus past deze woorden hier toe op de Jezus in zijn menselijke natuur. Hij, de Zoon, Jezus, moet als koning heersen totdat hij, Jezus dus, al die vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Later heeft namelijk Jezus deze woorden gemeend op zichzelf toegespitst in een twistgesprek met de Farizeeën. En Psalm 110 is daarom een voluit messiaanse psalm die het Nieuwe Testament tientallen keren terugkomt. De meest geciteerde psalm in het Nieuwe Testament is de 110e. Dat geeft ook wel te denken. En ook daar, gemeente, komen die opmerkelijke woorden tot dat tegen. Christus regeert dus niet nadat hij de vijanden overwonnen heeft. Een aardse koning gaat regeren nadat hij de vijanden overwonnen heeft. Maar Jezus regeert totdat hij ze overwonnen heeft. Dus precies andersom. Dat is heel merkwaardig, vindt u niet? Een aardse koning die gaat zijn troon bestijgen, of een aardse president of een dictator, als hij de vijanden onder de knie heeft gekregen. De vijanden zijn uitgeschakeld en dan betreedt hij, dan beklimt hij de troon. De troon en de kroon. Heere Jezus, maar niet al zo. Hij moet als koning heersen totdat hij al die vijanden onder zijn voeten gelegd zal hebben. Dus zijn koningschap is dus te midden van de vijanden. En als hij ze overwonnen heeft, dan is zijn koningschap voorbij. Dat zegt Paulus. Hij moet als koning heersen totdat hij al die vijanden onder zijn voeten gelegd zal hebben. Dus hij regeert te midden van die vijanden, gemeente. Zolang er nog vijanden zijn, regeert hij. En als de vijanden uitgeschakeld zijn, dan is de regering die interimperiode voorbij. Dan draagt hij de regering weer over aan de Vader, als die vijanden overwonnen zijn. Dus zolang er vijanden zijn, regeert Christus. Zijn ze overwonnen, dan is zijn koningschap in zijn middelaar, in zijn menselijke natuur, is dan zijn koningschap ten einde. Zo liggen de zaken. Zo liggen de zaken. Totdat. Ja, het houdt intussen wel in, gemeente, dat hij al koning is. In principe heeft hij de vijanden al de genadeslag toegebracht, nietwaar, op de paasmorgen. Op het kruis heeft hij de kop van de Satan gebroken. Op de paasmorgen heeft hij de dood als een lineaaltje, met eerbied gezegd als een lineaal, die kun je doormidden breken. Hij heeft de dood op zijn knieën genomen en de dood heeft hij in midden gebroken als een meetlat die je doormidden breekt. De kop van de Satan overwonnen, de dood heeft hij gebroken, gemeente. En hij zit sinds hemelvaart op de troon. En niemand stoot hem van die troon af. Geen enkel communistisch regime. Of een nazi-regime. Geen enkele macht op deze aarde stoot hem van de troon af. En de duivel heeft bovendien geen enkele toegang meer tot de troonzaal in de hemel. Maar nu wil Jezus, gemeente, gekend en erkend worden als koning over de hele kosmos, over de hemel en de aarde. Opdat hij die chaos zal maken tot kosmos en eens volledig weer harmonieus en helemaal rein en zonder enig gebrek weer zal teruggeven die nieuwe aarde in de handen van de Vader, waar de aarde oorspronkelijk uit zijn scheppende hand is voortgekomen. We staan, gemeente, kort samengevat, in het spanningsveld vanavond, op deze zondag tussen Koninginnedag en de Koningsdag volgende week, staan we, gemeente, in de spanning van het reeds en het nog niet. De vijanden zijn reeds overwonnen en aan de andere kant zijn ze nog springlevend. Ik gebruik er een historisch voorbeeld bij. We leven naar 4 mei toe, de dodenherdenking. Dan mag het ons wel aanspreken. U weet, Normandië, de land in Normandië, gemeente, 6 juni 1944 was het begin eigenlijk van de ondergang van Nazi-Duitsland. 6 juni 1944 was D-Day, Decision Day. Toen was Duitsland nog lang niet verslagen, maar het was al het begin van de overwinning op Nazi-Duitsland. 6 juni 1944 is het begin van de ondergang van Duitsland. Maar V-Day was april, mei 1945. Er lag nog een lange en bange winter tussen van bijna 10 maanden, van juni tot april volgende jaar, voor Duitsland volledig capituleerde. Maar de invasie was het begin van de overwinning. Zonder invasie in Normandië was er nooit een capitulatie gekomen. Dat is duidelijk. Wel, gemeente. Zo mogen wij zeggen, met dit prachtige voorbeeld uit de oorlog, met dat beeld in gedachten mogen wij zeggen vanavond, de opstandingsdag van Jezus is de D-Day, de dag van de beslissing, Toen is de beslissing al gevallen. Toen is in principe het satanische regime ten val gekomen. Op de paasmorgen. Dat is die idee. Maar het wemelt nog van de antichristelijke vijanden op deze aarde die een chaos is. We leven dus nu als gemeente van Christus op deze zondag tussen D-Day Pasen en V-Day Victory Day, de wederkomst in. De interimperiode, de tussenperiode. God regeert via Christus door zijn doorboorde handen. O ja, ik zei het al. Na de Decision Day, na de invasie Normandië gemeente, waren er nog zoveel vijanden. Er moest nog hard worden gevocht. Ardennenoffensief, weet u wel, waar duizenden slachtoffers vielen in de Ardennen. Rond de kerstdagen 44-45. En niet te vergeten de mislukte landing bij Arnhem, een brug te ver, de slag om Arnhem. Duitsland sloeg nog fel en hevig terug toen in september 44. En dan zullen de bejaarden in de kerk, zeker u als ouderen, heel goed kunnen weten en zich herinneren. En de vijanden van Christus zijn ook vandaag, gemeente, nog zo springlevend. De duivel met zijn satanische regime slaat ook nog zo hevig terug. Er zijn vele vijanden. Zonde, duivel, dood, antichristelijke machten, communisme, fascisme. En vult u maar aan. Maar toch, gemeente, hoop ik wel dat u als gemeente de krant goed leest. Dat u de krant leest na de Bijbel en ook naast de Bijbel. Mag u wel onthouden. Misschien wist u het al lang. De krant moet je lezen na de Bijbel en naast de Bijbel. En als je dan goed leest, gemeente, dan zie je de overwinning van Christus dwars door de politieke en anti-christelijke ontwikkelingen heen. Ik denk dat, mogen we toch wel zeggen, dat de overwinning op Nazi-Duitsland, gemeente, ook een overwinning was van Jezus op zijn vijanden. Dat hij de geallieerden wilde gebruiken omdat heidense dat demonische naziregime onder zijn voeten te leggen. Het was een overwinning van het lam. Je zegt, we hebben nou toevallig geluk gehad. Het is allemaal toevallig goed afgelopen. Dat hebben de Canadezen gedaan. Dat hebben de Amerikanen gedaan. Nee, gemeente, daar heeft God de Amerikanen en de Engelsen en de Amerikanen, de Canadezen voor willen gebruiken. Maar we mogen de overwinning van Jezus op de antichristelijke machten, ook in de Tweede Wereldoorlog, echt wel zien als een overwinning van Jezus zelf. Ik denk ook, gemeente, aan de val van het communistische regime. Weet u nog, 1989, de wende, de val van de Berlijnse muur. En het ineenstorten van het communistische regime, van de voormalige Sovjet-Unie. Zo gaat Christus voort van overwinning tot overwinning. En gebruikt hij zelfs die heidense Gorbatsjov als een kores in zijn hand om zijn kerkverlichting en bevrijding te geven in het Verre Oosten. De strijd gaat dus door tussen Christus en de antichristelijke machten. Maar steeds zie je de eeuwen door dat Jezus die machten ontroont en overwint. Hitler kwam ten val. Ceausescu kwam ten val. Stalin kwam ten val. De Romeinse keizers kwamen ten val. Die zich vergrepen het bloed van Gods kinderen. Die als martelaren omkwamen. Ziet u wel, gemeente? Het liep hem echt niet uit de hand. Integendeel. En mogen wel vanavond ook bidden om de ineenstorting van het regime in Noord-Korea. Waar Gods kerk ook zo wordt verdrukt en wordt vertrapt. Dat ook dat communistische regime ten val zal komen, wat al eigenlijk al min of meer op wankelen staat, als we de berichten goed lezen. Christus gaat door van overwinning tot overwinning, gemeente. Maar de strijd is hevig. Jazeker, Pasen D-Day, de beslissing is gevallen, de dood is gebroken, de zonden zijn verzoend, de schuld is betaald, maar de vijanden van dood, zonde en duivel zijn ook vandaag springlevend. Het is nog geen V-Day. Hij moet als koning heersen totdat hij al die vijanden, communisten, fascisten, nazi's, onder zijn voeten gelegd zal hebben. Nou, zegt u, dan komen wij er makkelijk af vanavond als de vijanden alleen daar te vinden zijn. De communisten, ja, natuurlijk zijn dat vijanden van Christus. Dat begrijpen we allemaal. Maar gemeente, zullen wij die vijanden vanavond ook maar niet al te ver zoeken. Want die vijanden zijn buiten de Maranatha-kerk, maar die zitten ook misschien, ik hoop het niet, maar als we eerlijk zijn moeten we belijden, die vijanden zitten ook van nature in uw en mijn eigen hart. Wij zijn ook vijanden, of niet? Laten we bij onszelf beginnen, gemeente, in deze tweede gedachte. Niemand van onszelf is van nature bereid om te buigen voor koning Jezus. Wat is het moeilijk voor een leger om te capituleren? Wat is het moeilijk voor ons om te capituleren voor de Heere Jezus, gemeente? Wat is het zwaar om te buigen aan zijn voeten? In ons hart zit een één brok verzet en zelfhandhaving. We vechten ons liever dood, zei een keer iemand, dan dat we ons overgeven aan genade alleen. Totdat de Geest zegt, tot hiertoe en niet verder. We zijn liever zelf koning dan Jezus als koning te erkennen, gemeente, over ons hart en leven. Er komt er toch op aan, gemeente, ook in deze prediking vanavond, dat komt er dan toch maar weer op aan, dat we tot komen door het buigen aan zijn voeten. Dat er zijn voeten kussen. Dat was in het Oude Oosten trouwens ook het teken van volstrekte onderwerping. Koning Jezus vraagt van ons dat we ons helemaal, niet voor 80%, maar voor 100% ons helemaal, totaal en radicaal aan hem uitleveren en overgeven. Hebt u de witte vlag al gehezen? Hebben jullie het al gedaan, jongelui, de witte vlag gehezen, gecapituleerd voor deze koning? Kwam het al in jouw leven en jullie leven tot deze restloze overgave aan de paaskoning? Hebt u al de wapens van verzet, van zelfhandhaving, de wapens van eigen gerechtigheid ingeleverd en de witte vlag gehezen? Buigen voor deze koning is geen verlies, alleen maar winst. Ja, het kost wel je eigen ik. Maar daar mag je de geweld toch wel voor over hebben. Zeker die overgeven aan deze koning, gemeente, betekent dat je het verlies van jezelf. Buigen voor deze koning houdt in dat je je vijandschap beleidt aan deze koning. En dat je beleidt dat je hart één brok verzet was tegen hem. En toch, gemeente, in het verliezen aan je eigen kant ligt pure winst. Eeuwige winst, zalig. Als je het verlies van jezelf, dan word je overwinnaar door hem die ons uitnemend heeft lief gehad. En als je nou niet buigt voor deze koning, wat een verschil, hè, gemeente, dat voelt u wel aan. Om nou aan zijn voeten neer te vallen, schuld belijden, dat is zaligheid. Of eens onder zijn voeten terecht te komen en verpletterd te worden, dat is pure rampzaligheid. Het scheelt maar één woordje. Aan zijn voeten behoud. Onder zijn voeten ondergaan. Wat een verschil, gemeente. Als je in dit leven niet aan zijn voeten terecht wilt komen, jezelf wil handhaven, niet wilt buigen voor deze koning, hem niet wil aanbidden, ja, dan zullen we eens, als de genadetijd voorbij is, en die gaat een keer voorbij, dan komen we onder zijn voeten terecht. De tweede psalm spreekt er ook van. Worden verpletterd met een ijzeren staaf, een ijzeren scepter van deze koning, als hij straks terugkomt in zijn macht en majesteit, op de troon, op de dag van zijn wederkomst. En toch, met die wederkomst duurt al heel lang. Al 20 eeuwen wachten we daarop. Hoe lang regeert onze koningin al? Nou, dat weten we wel, jongens en meisjes. Onze koningin regeert nu 30 jaar. 30 april 1980, 30 april 2010. Al 30 jaar zit koningin Beatrix op de troon van de Nederlanden. Hoe lang regeert deze koning eigenlijk al? Koning Jezus, de koning. De Zoon van God, hoe lang regeert hij al? Nou, sinds de hemelvaart geeft de Vader het koninkrijk aan de Zoon gegeven. Al bijna 2000 jaren regeert God de Vader, de aardse kosmos, door de handen van Jezus zijn Zoon. Al bijna 2000 jaar is Hij koning. En de wederkomstgemeente, die staat nog uit. Waarom duurt het nou zo lang, zegt u, die wederkomst? Want Paulus zei al, wij in onze tijd, wij die in ons leven, wij die de wederkomst mee zullen maken, wij zullen hem tegemoet gaan in de lucht, zei de apostel Paulus. Dus Paulus verwachtte al de wederkomst in zijn eigen leven. Duurt inmiddels al 20 eeuwen. Nou gemeente, het antwoord op die vraag, waarom duurt het allemaal zo lang? Zijn maar mensen van de dag, wij rekenen maar uit, al 2000 jaar. En de aarde gaat steeds minder worden, zeggen we. Golven van bloed en tranen en lijden spoelen over de aarde heen. 2 wereldoorlogen. En vult u maar aan, gemeente. Maar het antwoord, dat geeft de apostel Petrus. Waarom duurt het zo lang voordat Jezus terugkomt op de wolken en het koningschap weer teruggeeft aan de Vader? Het antwoord, zegt Petrus, is dit. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat traagheid achten. God is niet traag. Wij zijn traag. Maar God vertraagt de belofte niet, zegt de apostel Petrus, gelijk sommige traagheid achten. Maar hij is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. En daarom, gemeente, mogen we zeggen vanavond, het duurt zo lang, God geeft de aarde nog zoveel tijd om zich te bekeren. Die lange tijd, al 20 eeuwen lang tussen hemelvaart en wederkomst in, is dus pure genadetijd. Genadetijd. En heeft de Heer Jezus Christus, gemeente, de teugels van het wereldbestuur in zijn eigen handen, maar het zijn wel doorboorde handen van Jezus. Want hij heerst en regeert. Niet op een gewelddadige wijze, zoals aardse koningen, met militair geweld, met raketten en met mitrailleurs. Maar hij regeert op een uiterst stille en bescheiden, zachtmoedige wijze. Het koninkrijk van God groeit, gemeente, als het zaadje in de akker. Je hebt het gestrooid, in de aarde gelegd. Eerste dagen zie je nog niks. En na een paar dagen, na een week, zie je het zo uit de grond komen, naar boven komen. Het koninkrijk van God breidt zich langzaam, niet met allerlei bombarie, op een langzame, stille, maar gestadige wijze groeit dat koninkrijk. Hij regeert op een zachtmoedige wijze. Niet op een gewelddadige wijze, geen militaire wijze, maar hij regeert, gemeente, door de overmacht van zijn genade. Hij wacht nog met de eindafrekening, omdat vijanden ook in Rotterdam vrienden zullen worden. Was het belangrijkste nieuws morgen, gemeente. Was een keer een collega die zei, op maandagavond of maandagmorgen zou in een christelijke krant moeten staan op bladzijde 1. Het grote nieuws van maandag is morgen wat? Wat denkt u? Het grote nieuws maandag is, gemeente, dit. Op grond van 1 Korinthe 15... Op zondag 2 mei is Gods koninkrijk weer uitgebreid. Het koninkrijk groeide. Het is weer breder geworden. Er kwamen mensen tot geloof en bekering onder de prediking in China, in Noord-Korea, in de gevangenis misschien wel, in Rotterdam, in de Maranatenkerk of waar u ook vandaan komt. Dat is het grote nieuws. Het koninkrijk dat groeit door tegen de verdrukking in. Met je blote oog zie je het vaak nauwelijks, maar met het geloofsoog, gemeente, zie je dat. Eén voorbeeld slechts. Ik las in de krant dat er in China momenteel evenveel protestantse christenen zijn als leden van de communistische partij. In zo'n communistisch land, waar de kerk nog vaak hier en daar op veel plaatsen min of meer wordt vervolgd. Evenveel protestantse christenen als leden van de communistische partij. Het koninkrijk groeit, vaak in perioden van verdrukking. Dat is grote nieuws, gemeente. Dat is grote nieuws vanavond. Hij moet als koning heersen, dat hij al die vijanden onder zijn voeten gelegd zal hebben. De noodzaak van zijn koningschap, de duur van zijn koningschap, totdat hij ze allemaal onder de knie heeft. En tenslotte de kracht van zijn koningschap. De laatste vijand, leest schrijft Paulus in vers 26, gemeente, die er niet gedaan wordt, dat is de dood. laatste vijand, horen we het goed. U leeft midden in een stad waar veel mensen, ook in het platteland trouwens, maar zeker ook in de steden, denk ik, gemeente, waar veel mensen de dood als helemaal niet als een vijand zien, als een vriend. En als het leven moeilijk is en als het heel zwaar wordt, dan roep je de dood als een vriend te hulp om eruit te stappen. Zeggen de moderne mensen toch, ik zie het niet meer zitten, ik stap eruit, dan is de dood geen vijand, maar een vriend die je erbij haalt om een eind te maken aan de ellende. De dood is tegenwoordig haast een vriend geworden voor de moderne mens. Euthanasie, letterlijk goede dood. Dan stap je eruit, zegt de wereld. Mooi is er vanaf, je bent oud en versleten, je ligt daar maar te lijden op je bed, je kunt niks meer. Je moet wel een beetje zondevoeding gebruiken. Nou, dan kun je net zo goed een eind aan laten maken. Afgelopen, al die ellende. Dan is de dood dus geen vijand. Dat is dus dwars tegen de Bijbel in. De dood is de laatste vijand, zegt Paulus. Geen vriend, zoals tegenwoordig wordt gesuggereerd. Gemeente. En die zwarte, die donkere monster van de dood, dat sluipt overal heen. Soms, dan komt hij zomaar binnen. En neemt een jonge vader weg die bij een auto-ongeluk plotseling omkomt op de weg. Kan zomaar gebeuren. Of een moeder in de kracht van het leven met nog jonge kinderen in huis, die door een ernstige ziekte overmeesterd wordt. En haar krachten worden enkele maanden afgebroken. De dood, een laatste vijand waar we allemaal mee te maken zullen krijgen. Wie redt zijn ziel van het graf? Zegt Psalm 89, en wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Er komt geen einde aan, zegt u, dan wordt deze weggesleept naar het graf, dan wordt gene weggesleept door de dood. En gemeente, toch is Jezus Christus bezig om die laatste vijand, de dood, ook onder zijn knie te krijgen, ook onder de voeten te leggen. Dat zegt Paulus toch hier, vers 26, de laatste vijand die teniet gedaan wordt, je kunt ook vertalen, die vernietigd wordt, is de dood. Waarom de laatste vijand? Bij ons vaak de eerste vijand, niet waar? Ik las ergens dat wij vaak als de eerste vijand zien. De eerste vijand, allemaal vreselijk bang voor zijn, is de dood. Maar bij God gemeend is de dood pas de laatste vijand. De eerste vijand bij God is de Satan. En de tweede vijand is de zonde. Door de Satan kwam de zonde in de wereld. En de laatste, derde vijand is dus de dood. Want door de zonde is de dood in de wereld gekomen. Paulus zegt de bezoldiging, de bezoldiging van de zonde is de dood. Dus bij God is de volgorde anders, gemeente. Bij God is de volgorde eerst de Satan, dan de zonde. En door de zonde de dood. De laatste vijand is de dood in Gods ogen. In Christus' ogen. De laatste vijand, die wordt er niet gedaan, is de dood, gemeente. En als laatste vijand zal hij dus die Jezus de dood onder zijn voeten neerleggen. De laatste vijand. Eerst de duivel overwonnen op het kruis van Golgotha, Satan, gemeente, daarover wonnen. De zonden gedragen op het hout. En vervolgens triomfeerde hij op de paasmorgen over de dood als laatste vijand. Jezus heeft zich ontworsteld aan de dood, ontworsteld aan die vijand. Maar de dood heeft nog wel gemeente greep op de zijnen. De dood had het nog bitter vol, de dood had het nog vol, totdat Jezus terug zal komen op de wolken van de hemel. En als laatste vijand zal Jezus de dood onder zijn eigen voeten leggen. De dood is dus de laatste vijand. Die in principe al overwonnen is op de paasmorgen. En tegelijkertijd is die vijand, gemeente, nog springlevend. En toch zegt Paulus vers 55, hetzelfde hoofdstuk, gemeente 1 Korinthe 15, heeft de Heer Jezus door zijn verzoenend sterven de prikkel uit de dood, de angel, de prikkel eruit weggehaald. En dan gaat Paulus de dood zelfs uitjagen, uitdagen en uitlachen. Dan zegt Paulus zelfs, gemeente, dood, waar is uw prikkel? En hel, waar is uw overwinning? In vers 55a, hij lacht de dood openlijk uit, omdat de dood in principe al overwonnen is op Decision Day, op de paasmorgen. Ook die laatste vijand, de dood, die krijgt Jezus gemeente ook eens ten volle onder zijn knie. Op de laatste dag van zijn wederkomst, dan zal de dood ten volle uitgebannen worden, gemeente. Dan zal de dood overwonnen zijn. Dan zal het dodenrijk, zegt Openbaring, de hel, het dodenrijk, al die doden teruggeven. En de zee gaf haar doden terug. De crematoria geven de doden terug. De begraafplaatsen geven de doden terug. En dan zal de dood worden geworpen in de poel van het vuur. Op de nieuwe aarde straks na de wederkomst, gemeente. Daar zult u geen enkele begraafplaats meer aantreffen. En geen enkele grafsteen meer vinden. Ja, één grafsteen is daar nog overgebleven, schreef iemand. Eén grafsteen nog. En op die steen staat geschreven, hier ligt de dood begraven. Afgelopen. Dan heeft de dood geen enkele vat meer op ons. Hier ligt de dood begraven. Alle sporen van de dood zullen dan definitief, gemeente, verdwenen zijn. En dan werkt het koninkrijk van God ten volle door. Op de dag, gemeente, van Hemelvaart volgende week, daar leven we naartoe. Tussen de Koninginnedag 30 april van deze zondag en de Koningsdag volgende week op 13 mei, als de Heer het ons geeft. Dan mogen we, gemeente, deze dagen rijkhalsend uitzien, leven uit die day, paasmorgen. Ons uitstrekken naar Vide, de dag van de wederkomst van Jezus Christus. Weet u het nog? Pasen is Vide. In principe is dus de ondergang van de vijanden, zonde, duivel, dood, antichristelijke machten, communisme, fascisme. Vult die andere ismen maar in, gemeente. In principe is hun ondergang al in gang gezet. Op de paasmorgen. Wie waren de eerste die vluchtten op die paasmorgen? Wie waren de eerste die er vandoor gingen? Romeinse soldaten. Dat geeft wel te denken. Het Romeinse regime begon dus toen al te wankelen. Door de opgestane koning van Pasen vluchten als eerste de Romeinse soldaten die een dode moesten bewaken. Ze gingen er gelijk vandoor. Het Romeinse Rijk gaat daar al in beginsel, ja, ten gronde. Een profetisch gebeuren, zou je kunnen zeggen. Een profetisch gebeuren. In principe heeft hij toen de machten uitgeschakeld. Op Hemelvaartsdag ontving dus de Zoon Jezus Christus, gemeente, het koningschap uit de handen van de Vader. U weet, we leven een interimperiode tussen hemelvaart en wederkomst in. En straks bij de wederkomst dan geeft Jezus in zijn als middelaar, in zijn menselijke natuur, het koningschap weer terug aan de Vader. Dan is zijn werk voorbij als middelaar. Dan is hij geen priester meer om te bidden. Geen koning meer om de kerk te beschermen. En ook geen profeet meer. Dan is al dat werk van Jezus voorbij. Bij de wederkomstgemeente is zijn middelaarswerk in zijn menselijke natuur echt ten einde. Dan treedt de Zoon in zijn menselijke natuur achter de Vader terug. En dan zal God zijn alles in allen. Dan gaat de Christocratie weer over in de theocratie. Dat is de interimperiode tussen hemelvaart en wederkomst voorbij gegaan. Dus nu leven we in die interimperiode. Die Christocratie, die Christusregering. Omdat God de Vader de wereld regeert door doorboorde handen van zijn Zoon. Straks is zijn werk ten einde. Paulus eindigt ermee, vers 28. En als hem alle dingen onderworpen zullen zijn, al die antichristelijke machten, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden. Aan die, dus aan de Vader, die hem alle dingen onderworpen heeft. Opdat God zij alles in allen. Dat doet uitzien. Op deze zondag tussen Koninginnedag en de Koningsdag volgende week. Dat doet uitzien naar de volle doorbraak op de Vide Victory Day van het Koninkrijk Gods. Daarom bidden wij, staande tussen die day en Vide, Pasen en wederkomst, uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Ai werpt de troon des Satans. in Noord-Korea, in China, in West-Europa, in Rotterdam, werp de troon des Satans neer en regeer ons door uw geest en woord. Uw lof wordt eens alom gehoord en de aarde met uw vrees vervuld, totdat ge uw rijk volmaken zult op de dag van uw wederkomst. Die day achter ons, die day voor ons. Leve de koning der koningen, Jezus Christus. Hem zij de glorie, de opgestane zaligmaker. Amen. Zing op Psalm 2, gemeente, versen 4, 6 en 7 over de macht van Jezus als middelaar. Het einde der aard erkent zijn heerschappij en dan zalig zij die vast op hem betrouwen. Psalm 2, 4, 6 en 7. Laten we nu danken en bidden, gemeente. Zegen de verkondiging ook van deze avonddienst, Heere. Doe ons geloven dat u Heere Jezus regeert. Ogenschijnlijk zien we er vaak weinig van. Maar geef ons het geloofsoog om te zien dat de teugels van het wereldbestuur in uw handen liggen. Dat ze daar goed liggen. Dat u dwars alle ontwikkelingen heen, dwars door oorlogen heen, dat u uw eigen plan uitvoert, dat uw koninkrijk komt, dat het al gekomen is op de paasmorgen, dat het zich uitbreidt door de prediking. Dat uw koninkrijk groeit dwars door vervolgingen heen, dwars door verdrukkingen van uw kerk heen. Geef ons dat geloof dat het u niet uit de hand loopt, dat eens de ganse aarde die nu een chaos is, weer een kosmos zal zijn, volledig, harmonieus, harmonieus en gaaf, bereid voor u de Vader. Heere, leer ons allen te buigen voor deze koning, voor koning Jezus, om hem te aanbidden, om door de knieën te gaan, om aan zijn voeten terecht te komen, schuld belijden, de wapens inleveren, capituleren, schuld belijden, zonde belijden en vertrouwen op zijn offer dat hij onze zonden heeft weggedaan. Schenk ons, Heere, dat vertrouwen in ons hart, dat geloofsvertrouwen, dat we niet kunnen missen dat nodig is om zalig te leven en eenmaal getroost te kunnen sterven. Bewaar ons voor zelfhandhaving, voor verzet en vijandschap, om niet eens onder zijn voeten verpletterd te worden. Heere, bewaart u ons daarvoor en houdt ons dicht bij u, bij het Lam, bij Jezus Christus die regeert vanaf de troon. En u ons geloven, het Lam, hoe zwak en weerloos het ook schijnt, het Lam desondanks overwint het beest uit de afgrond. Want hij moet als koning heersen totdat hij al die vijanden onder zijn voeten gelegd zal hebben. En de laatste vijand waar u mee bezig bent om die ook onder uw voeten te leggen, is de dood. Heere, geef ons dat geloof dat de dood het laatste woord niet heeft. Maar dat eerste en laatste woord is aan Jezus, die de dood heeft gebroken op de paasmorgen. En die de angel de prikkel uit de dood heeft weggenomen. Zegen deze uw gemeente. Zegen uw dienaar, onze broeder aan deze gemeente verbonden. Wilt u zijn werk zegenen, hem nabij zijn in zijn persoonlijke leven als gezin. Zegen de kerkenraad die hem terzijde mag staan. En breid ook hier in de Maranatha-kerk uw koninkrijk uit. In deze stad, in de omgeving, in ons land, in de wereld. Geef ons een gezegende voorbereiding ook, Heere, ook in de komende week, als we ook de doden mogen gedenken, op 4 mei. Dan mogen we stil worden voor allen die voor onze vrijheid vielen. Gedenk allen, Heere, als oude wonden opengaan, ook zeker in de stad als Rotterdam, waar ook zoveel mensen omgekomen zijn bij het bombardement in de meidagen van 1940. Wilt u de wonden verbinden met de troost van het evangelie? En we bidden, Heere, wilt u ook in deze tijd de troon van de Satan neerwerpen. Geef verlossing van uw verdrukte kerk in Noord-Korea. Hoor naar hen die in de gevangenissen zuchten om Christus wil. Gedenk de lijdende kerk in China, in moslimlanden. Breid uw kerk uit door de verdrukking heen. Immers het bloed der martelaren is het zaad van de kerk, zei Tertullianus al. En het geldt nog steeds, ook in 2010. Gedenk onze overheid, onze koningin, allen die ons regeren. Heren, geven ons land een revij. Geef een opwekking in kerk te beginnen in onze eigen gezinnen, in kerk en samenleving. En wilt u ons volk niet verlaten, wij hebben u verlaten. Maar verlaat ons niet, Heren, en geef ons niet over aan het goeddunken van ons eigen hart, wat zo makkelijk van u afgaat. En geef ook in ons land een wederkeer tot u en uw geboden. Bewaar uw kerk wereldwijd, gedenk uw volk Israël. En laat dan ook de Joden ontdekken dat Jezus de Messias is, de koning der Joden. Wees u bij ons in de komende week, werkweek of vakantieweek. U weet wat we nodig hebben. En wilt u zo ons werk zegenen, dat we ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. En dat uw gunst ons werk bekroon en uw geest ons leiden, ja, in ons wonen. Amen. Zingen nog gebed des Heren, gemeente, de versen 3 en 9. Uw koninkrijk kom toch, o Heer, op de wederkomst, op de dag van de wederkomst, 4D. En ook vers 9, want uw is het koninkrijk. Dat is er al op de paasmorgen, die day. Gebed des Heren, de versen 3 en 9. Gaat heen in vrede, bewaar het woord van deze zondag in uw harten. Ontvang de zegen des Heren voor uzelf en ook allen die bij u behoren, dichtbij of ver bij u vandaan. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.